Maar ik denk dat een van de taken van de politie toch ook wel is om het recht te bedienen. En vanuit een bepaald soort overtuiging van rechtvaardigheid.
Attentie, vraag een moment. Radiostilte.
Welkom bij Radiostilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sophie Gootjes en samen met mijn collega Pietijn Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we Maxime Februari. Hij is rechtsfilosoof, auteur en columnist en deelt regelmatig kritische reflecties op de manier waarop we ons samenleven vormgeven. Begin 2023 kwam zijn boek Doe zelf normaal uit, waarin hij beschrijft dat we onder invloed van de razendsnelle technologische ontwikkelingen en klimaatcrisis de rechtsstaat tekort doen en wellicht ook schade toebrengen. Natuur en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen voor ons, zo stelt hij. We verkennen deze stelling met hem als we het over het woord rechtsstaat hebben.
Maxime Februari, welkom in de podcast Radio Stilte. We zijn hier te gast bij de Hub 50 van de politie. Mensen thuis zullen wellicht af en toe licht geroezemoes horen. Dat is de drukke politieorganisatie die op allerlei manieren met elkaar ook weer in gesprek is vandaag. We hebben het met jou over de democratische rechtsstaat, Maxime, naar aanleiding van jouw essay Doe zelf normaal. Basisvraag om mee te beginnen. Waarom staat de democratische rechtsstaat in jouw ogen onder druk?
Op zich is het niet zo heel verbazingwekkend dat zeker een rechtsstaat onder druk staat. De rechtsstaat is er eigenlijk als correctie op het bestaan van de macht. Mm-hmm. En de macht zal natuurlijk altijd zijn of haar uiterste best doen om daar aan alle kanten onderuit te wriemelen. Dus een rechtsstaat bestaat eigenlijk bij gratie van druk.
Het is een gegeven, hoor.
Het is een gegeven.
Maar je lijkt je anno 2023 iets meer zorgen te maken dan de reguliere druk, als ik je goed begrijp, je werk op dit moment.
Ja, er gebeurt van alles, er verandert van alles in de wereld. Een van de grote veranderingen is nieuwe technologie, en ik hou me daar al langere tijd mee bezig. Die legt druk op de rechtsstaat. Een andere druk op de rechtsstaat is het steeds groter worden van het crisisgevoel en de gedachte dat de overheid, de staat, al die crisis moet oplossen. En dat het liefst zonder al te veel last te hebben van de beperkingen die de rechtsstaat oplegt.
Ja.
Wat er in die technologie gebeurt, digitale technologie, is dat je de wereld op zo'n manier gaat beschrijven, niet meer in natuurlijke taal, maar in een taal die computers met elkaar kunnen spreken. Mm-hmm. Dus dat is in code, in gedigitaliseerde data. Je beschrijft de wereld op een hele nieuwe, andere manier. En je bestuurt ook op een andere manier. Door het maken van technologie en vooral de verbondenheid ervan, alles wat je aan elkaar koppelt, en de politie weet daar alles van, want allerlei soorten van bestanden en systemen worden gekoppeld aan systemen buiten de organisatie. Ben je niet alleen maar meer informatie aan het verzamelen, maar je bent de wereld ook aan het organiseren door middel van die systemen. Dat wil zeggen dat je echt invloed uitoefent op het gedrag van mensen. Mm-hmm. En niet langer door een regel of een wet op papier te zetten of op een verkeersbord of een politieagent op straat te zetten die aan iemand vertelt wat de regel is, maar door die niet in natuurlijke taal op te schrijven of laten uitspreken, maar hem in gedigitaliseerde vorm, in computertaal, door systemen met elkaar te laten bespreken. Wat wil zeggen dat je die regel eigenlijk niet meer zo heel erg goed kent.
Vind je een mooi voorbeeld daarvan? Heb je daar een beeld bij?
Nou, een van de hele simpele voorbeelden is geweest de corona-app. Mm-hmm. Niet de eerste app die besmettingen aan elkaar doorgaf, maar de tweede die toegang regelde tot gebouwen. Waar een bepaalde regel in zit, als je twee keer bent gevaccineerd, dan krijg je toegang tot bepaalde gebouwen en anders niet. En ik merkte toen dat heel veel onderzoekers opeens een licht opging en dachten van, oh ja, hier zie je dat er een soort gelijktijdigheid is van een regel formuleren en een regel uitvoeren. Je kunt op maandagochtend zeggen, wij vinden dat alsnog 3 vaccinaties nodig zijn voor toegang tot gebouwen. Dan kun je die regel formuleren, je kunt hem aanpassen, maar je kunt hem ook meteen laten handhaven. En die gelijktijdigheid daarvan verandert enorm iets in de handhaving van rechtsregels.
En die gelijktijdigheid komt door de mogelijkheden van technologie?
En die komt door de mogelijkheden van technologie. En dat komt er ook door dat je het eigenlijk die regel niet meer ergens opschrijft en hem vervolgens door de hele ambtelijke organisatie of door de rechtsorganisatie stuurt of aan de politie doorstuurt. Maar dat je hem bij mensen in de vorm van een code in de telefoon aanpast, dat gaat eigenlijk rond buiten dat oude systeem van regels op papier opschrijven.
Checks en balances.
En buiten de checks en balances om. Dat wil zeggen dat je een regel maakt en hem meteen laat handhaven. Wat wil zeggen dat je een enorme grote macht geeft aan de uitvoering, waarmee ook de trias politica begint te schuiven. Nou ja, je ziet in zo'n heel simpel voorbeeldje van een nieuwe app dat er op het gebied van besturen van de maatschappij iets heel fundamenteel verandert.
Maar je benoemde nog iets, namelijk dat de taal niet menselijk is. Waarom is dat van apparatuur of van AI? Waarom is dat van belang? Waarom is het van belang dat het zo'n andere taal is?
Nou ja, ik zeg, het is niet een natuurlijke taal. Dat is de oude tegenstellingen tussen natuurlijke talen en kunstmatige talen. Wat je op het moment dat je in natuurlijke taal met elkaar een samenleving bestuurt, maakt dat democratie nou mogelijk. Ik hou er heel erg van om op te hameren dat het woord parlement komt van het Franse parler, wat praten betekent. Dus je praat met elkaar. Rechtsregels zijn een natuurlijke taal, daar kun je het met elkaar over hebben. Je gaat naar een rechtszaal, die is een rechtszaak, is openbaar, om iedereen kan komen luisteren, meedenken. Op het moment dat je zegt, we doen dat niet meer in natuurlijke taal, maar in taal die computers met elkaar spreken, raak je een groot deel van je inzicht kwijt in hoe die regels in elkaar steken. En ik volg een beetje het academisch onderzoek op dit gebied. En je ziet het nu bij bestuurskunde en bij juridische faculteiten ook wordt gekeken naar problemen die daardoor ontstaan. En een van de problemen is bijvoorbeeld dat je een beslissing die wordt genomen niet meer goed kunt lokaliseren. Je weet niet waar in het systeem die wordt genomen.
En is dat gewoon inherent een eigenschap dan van digitale systemen? Of is het ook een taal die we nog niet spreken?
Nou, het gaat er niet zozeer om dat we de taal niet spreken, want op een heel simpel niveau spreken IT'ers die taal natuurlijk wel. En die kun je ook heel gemakkelijk jezelf eigen maken. En wij kunnen een cursus volgen en dan kunnen we dat op een simpel niveau best volgen. Maar het gaat er om de manier waarop die gesprekken zich afspelen tussen die systemen. Die zijn allemaal zo verschrikkelijk met elkaar verbonden. En ze hebben, wat ik al eerder zei, die gelijktijdigheid. Je neemt een beslissing en die wordt meteen uitgevoerd, zodat je eigenlijk niet meer kunt achterhalen wat die beslissing was, want hij is al doorgevoerd. Je kunt bovendien niet meer goed traceren waar een beslissing is genomen die vervolgens heeft geleid tot een beslissing elders. Dat is heel lastig uit elkaar te houden. Dus als je achteraf wilt kijken, bijvoorbeeld als rechter, wat is hier nu precies gebeurd, is dat lastig te achterhalen door de grote verbondenheid van systemen. Je zou door het hele systeem heen moeten gaan en per seconde moeten bekijken, ja, maar welk systeem heeft nou waar wat besloten, wat vervolgens weer effect heeft gehad op het andere. Dat zijn door de meerlagigheid van beslissingen en door de gelijktijdigheid ervan, is dat heel erg lastig te achterhalen.
Maar tegelijkertijd is wat hiernaast in een ruimte 10 mensen bespreken en aan interactie vertonen, is ook een soort black box, zeg maar. Menselijke interactie is toch ook niet zo traceerbaar of uitlegbaar altijd?
Nee, maar het gaat ook niet natuurlijk om menselijke interactie. Het gaat om bureaucratische beslissingen bijvoorbeeld, en om juridische beslissingen die in het oude systeem echt wel terug te voeren zijn op rechtsregels die op papier staan, bijvoorbeeld. Dus je hebt rechtsregels die zijn opgeschreven. Vervolgens heb je beslissingen die binnen een bureaucratisch ambtelijk apparaat zijn genomen, die daar te traceren zijn. Dus ik merk dat als je zegt er gebeurt iets fundamenteel nieuws en anders op het gebied van het besturen en het juridiseren van de samenleving, dat mensen zeggen ja, maar dat was vroeger eigenlijk ook altijd zo. Er zijn twee grote verschillen. Het ene is schaal en het andere is snelheid. De snelheid is gigantisch. En de schaal waarop dingen gebeuren is ook zo enorm dat dat eigenlijk niet meer goed te overzien valt. Daarbij komt dat de schaal ook mondiaal wordt. Je kunt bijvoorbeeld nu op het moment, een van de grote problemen is dat je niet weet onder welke jurisdictie je valt van de software. Omdat je online dingen doet waarmee je in hele andere gebieden van de wereld belandt en onder andere jurisdicties valt. De schaal en snelheid zijn eigenlijk de grote verschillen van deze tijd. En dan kun je zeggen, ja, die zijn niet essentieel. Dat is relatief. Maar ze zijn wel zo groot en enorm verschillend dat het een essentieel verschil aan het worden is. En dat geeft natuurlijk allemaal niet. Maar het wil wel zeggen dat je daar rekenschap van moet geven. Dat de dingen veranderen.
In je essay zeg je, als ik het goed citeer, de wereld wordt perfect leesbaar, kenbaar en daarmee modelleerbaar. Is dat de verleiding van die technologie in één zin? Is dat de druk op die rechtsstaat?
Nou ja, de reden waarom wij daar zo gretig naar grijpen, naar die nieuwe technologie, is omdat de suggestie wordt opgewekt dat je, als je heel veel data hebt over de werkelijkheid, dat je precies weet hoe die werkelijkheid in elkaar zit. En dat je door daar kunstmatige intelligentie op los te laten, slimme analyses daarvan kunt maken en mensen dus in hun gedrag de juiste kant op kunt sturen. En ik zei al, het vertalen van de wereld in data is iets heel anders dan het vertalen van de wereld in verhalen of regels zoals we dat vroeger deden. Die data die je nu aanmaakt, daar zitten in feite altijd belangen achter. Dus of het daadwerkelijk wel zo is dat je daarmee objectief en rationeel, wat de beloftes zijn, de wereld in de greep hebt, dan kun je eindeloos over steggelen. Maar dat is wel de gedachte.
Ja.
Je verzamelt heel veel data, je laat daar statistische analyses op los en dan weet je precies hoe de werkelijkheid werkt. En die kun je dan ook niet alleen modelleren, maar die kun je ook sturen en organiseren.
En dat is dan, zeker in tijden van crisis, zeer verleidelijk.
Dat is heel verleidelijk, want we zitten natuurlijk met een van de grootste crisis is de klimaatverandering. En de gedachte is, als je dat nou maar zoveel mogelijk data over verzamelt, dan kunnen we vanzelf dat vanzelf oplossen. Dat is een bewering die je vrij veel in het algemene debat tegenkomt. Er is weliswaar een grote crisis, maar er is een technologische oplossing, dus vrees niet.
Want dat is in je essay beschrijf je eigenlijk twee, je hebt het over twee rotsblokken die dreigen op de democratische rechtsstaat te vallen.
Mm-hmm.
En de een is die technologie, digitale technologie, en de andere is, werk je die klimaatcrisis uit. Wat is de druk precies van die klimaatcrisis? Is dat omdat dat zodanig dramatisch lijkt dat we daardoor democratische rechtsstatelijke principes overboord dreigen te kieperen? Is dat het punt?
Ja, nou ja, ik zei al, er is altijd wat verzet tegen dat hele idee van het recht natuurlijk. Omdat
van huis uit, zeg maar.
Macht aanlokkelijker is voor sommige partijen, namelijk degene die de macht hebben.
Mm-hmm.
En het begon mij op te vallen rondom het klimaatdebat, dat er steeds meer bestuurders zag zeggen, we moeten hier iets oplossen en we hebben haast, dus we moeten maar even om het recht heen. We moeten maar even om de wet heen. Ik heb hier ook een gesprek over gehad met Jelmer Mommers van de Correspondent. En die heeft een keer daar een artikel over geschreven waarin die dit soort uitspraken heeft verzameld. En hij citeerde Condoleezza Rice, die vroeger nog de minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten was. En tegenwoordig hoogleraar politicologie. En die noemt dat de autocratische verleiding. De verleiding om te zeggen, ja, maar een dictatuur is natuurlijk niet echt aanlokkelijk, maar het schiet wel lekker op.
Ja, verlicht dictatorschap.
Dictatorschap. En je ziet op het moment vrij veel serieuze mensen, onderzoekers, dat zeggen, de democratie houdt wel verschrikkelijk op. En als we iets aan die klimaatverandering moeten doen, dan kunnen we misschien maar het beste daar even omheen gaan. En al helemaal om de rechtsstaat heen. Ik geloof zelf niet zo erg in die autoritaire verleiding. Ik denk dat het heel onverstandig is. Ik denk dat je bezig bent kind met het badwater weg te gooien. Omdat je... als er al klimaatverandering is, dan zijn er grote groepen ter wereld die daar het meest onder te lijden zullen hebben. En als je ook nog de waarborgen en rechtsbescherming voor minderheden en individuen weggooit, dan zijn die alleen nog maar slechter af. Dus ik vind een hele gevaarlijke ontwikkeling. En sinds het essay is verschenen, is mij opgevallen dat heel veel reacties erop. Veel mensen tegen mij zeggen, ja, waarom maak je zo druk over het recht, terwijl het klimaat toch eigenlijk veel belangrijker is.
De wereld gaat ten onder,
Maxime.
Ja,
de wereld gaat ten onder. Dus weet je wat, we gooien dat weg. Terwijl ik denk, ja, denk alleen maar aan het verschijnsel klimaatvluchtelingen. Die wij zullen gaan krijgen. We krijgen conflicten over verdeling van grond. We krijgen conflicten op ieder gebied in de komende jaren. Los van het feit dat er nogal wat conflicten om ons heen ter wereld zijn. Als je iets nodig hebt, is het waarborgen voor diverse groeperingen en voor individuen.
Een rechtsstaat.
Een rechtsstaat dus.
Het klinkt ook wel wat deprimerend. We hebben aan het ene kant het rotsblok klimaat, aan de andere kant het rotsblok AI en wat het allemaal voor ons gaat betekenen. En dan moeten we het ook nog... We kunnen het eigenlijk niet goed doen.
Jawel, we kunnen het wel goed doen, maar wat ik zorgelijk vind is dat het lijkt alsof het maatschappelijke debat maar één onderwerp tegelijkertijd aan kan. Die zeggen, we hebben nu klimaat, dus je moet even ophouden met zeuren over al die andere dingen, want daar hebben we nu echt geen plek voor in ons hoofd. Mm-hmm. Terwijl je zegt, ja, maar we hebben tot nu toe infrastructuur opgebouwd met die democratische rechtsstaat, die precies heel goed is om op een eerlijke, rechtvaardige manier te kijken naar verdelingen van lasten en lusten ten tijde van problemen.
Ten tijde van crisis.
Ten tijde van crisis. Als je de infrastructuur weggooit, ja, dan hou je dus alleen maar crisis over. Dat lijkt mij uitermate onverstandig. En dat is eigenlijk de boodschap waar ik mee rondjagger in deze maatschappij. En je ziet dat er vanuit verschillende kanten een soort onwil is tegenover dat rechtsdenken. En vanuit verschillende politieke hoeken ook. We hebben politieke partijen gehad in Europa. Denk alleen aan Theresa May in dat korte tijd dat zij premier geweest is. May die heeft echt poging gedaan om onder het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens uit te komen. En mij interesseerde dat hevig, omdat in Nederland de VVD dat ook heeft onderzocht of dat mogelijk is. Dat breng ik nu op omdat de reden daarvoor was, zeker in het Koninkrijk, dat de politie en het leger bekritiseerd werden en dat toen de politiek zei, ja, dat kunnen we niet hebben, want die moeten gewoon hun werk kunnen doen, dus kunnen we niet onder dat verdrag uit. En dat was eigenlijk dezelfde reden in Nederland ook, dat je zegt, ja, de macht en overheidsdiensten, overheidsorganen moeten gewoon hun werk kunnen doen, dus kunnen we niet die grenzen van de rechtsstaat wat gaan opschuiven. En ik breng dat hier ter sprake omdat ik denk dat binnen de politieorganisatie dit een uitermate interessant onderwerp is. Een dilemma waar hier in huis ontzettend veel over wordt gepraat. En ik ben een aantal jaren geleden bij een bijeenkomst geweest in de Rode Hoed van de politie. Mm-hmm. En ik zat in een panel, geloof ik. En daar zei de politie, ja, eigenlijk moeten wij langzamerhand dus over de grenzen van de rechtsstaat heen. Want die zitten ons verschrikkelijk in de weg, die beperkingen.
Ook een beetje weer vanuit bepaalde crisis, vermoed ik. Of...
Vanuit allerlei crisis. Veiligheid natuurlijk. Mm-hmm. Mogelijkheden van de technologie, surveillance mogelijkheden, dat mag dan weer niet vanwege rechtsstatelijke beperkingen. Dus zegt de politie, ja, maar wij willen eigenlijk van die rechtsstatelijke beperkingen af. Geef ons surveillance mogelijkheden, het is alleen maar voor jullie veiligheid. Het interessante van die bijeenkomst was dat de politie dat midden in de stad deed in de openbaarheid, in de Rode Hoed, mij erbij sleept en nog een aantal andere mensen met toegang tot de openbaarheid en zegt, luister eens, dit is wat wij gaan doen. Kijk naar ons, wij zetten onze voet al bijna over die grens heen. Wij gaan het doen, we gaan het doen. Het mag niet, maar we gaan het wel doen, we gaan het doen. En ik, braaf als ik ben, heb dat in de krant gezet en ook niet één keer, maar een paar keer, want ik vond het een hele interessante exercitie van de politie. En er reageert helemaal niemand op. Terwijl ik denk, hier gebeurt wel iets heel essentieels. Namelijk, wij zitten heel krap in dat pakje van die rechtsstaat en we willen het niet. We gaan eroverheen, we kunnen dat ook, want we hebben die nieuwe technologie. En je ziet dat niet alleen bij de politie, maar je ziet het eigenlijk overal. Bestuurders zeggen precies hetzelfde in verband met het klimaat. Wij willen over de grenzen van die rechtsstaat heen. Dat is een heel erg interessant onderwerp. Ik denk dat het ook heel gevaarlijk is. En precies daarom vind ik dat het midden in de maatschappij besproken zou moeten worden. Zeker omdat die nieuwe technologie zoveel mogelijkheden biedt om aan alle kanten eroverheen te gaan.
Maar je lijkt dan te zeggen dat jij, en ik ben dan benieuwd, en je hebt er net natuurlijk al wat over gezegd, maar dat je zegt die democratische rechtsstaat staat wat mij betreft boven elk ander belang, elk ander maatschappelijk belang. Dat is.
Nee, de democratische rechtsstaat is geen belang. Het is een infrastructuur.
Ja, en
het is een infrastructuur fundament. Om belangen tegenover elkaar af te wegen.
Ja.
En wij zijn geneigd in deze mode rondom het klimaat om te zeggen, er is eigenlijk maar één belang op het spel in het klimaat. Het is heel erg duidelijk, het is zo obvious, dat gaan we doen. We gaan die richting in. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, want er zijn binnen zo'n klimaat, ik had het al over klimaatvluchtelingen, er zijn allemaal diverse soorten van belangen. En ik denk heel vaak aan uitspraak van Larry, Page geloof ik, van Google. Mm-hmm. Die ooit zei, er zijn 75 rijkste mensen op de wereld die bepalen de toekomst van kunstmatige intelligentie en daarmee de toekomst van alles eigenlijk. Als je zegt, we laten dit over aan technologie, dan zeg je in feite, we laten het over aan een clubje die precies weet wat goed voor ons is en wat er met het klimaat moet gebeuren, is ook volledig duidelijk. Daar hoeven we geen enkele discussie meer over te hebben. We gaan die kant op. En ik denk dan, ik vermoed dat er hele grote groepen daar volstrekt de dupe van gaan worden. Dus ik wou dan niet eens alleen het Griekse democratiebeginsel invoeren, maar ook die Romeinen erbij slepen en te zeggen, hoe voorkomen we dat degenen die de minste macht hebben hiervan de dupe worden? Daar moet je een rechtsstaat voor hebben. Dus er is geen belang. Het is een infrastructuur die we hebben. Een nette manier, een rechtvaardige manier om belangen tegen elkaar af te wegen. Want ook in die klimaatcrisis zul je belangen moeten afwegen. Er is niet maar één belang.
We kunnen niet zonder.
We kunnen niet zonder.
Maar nu, we maken nu sinds een tijdje een beetje haast, hè, met de klimaataanpak. Dat herken ik wel. Maar je kunt ook zeggen, er komen ook al klimaatvluchtelingen onze kant op volgens mij. En er lijden al overal ter wereld mensen erg onder nou ja, weersomstandigheden.
De gevolgen van.
Ja, de gevolgen van. Daar komen we nu ook al niet uit. Zeg maar, we hebben nu nog enige misschien vertraging. We hebben de rechtsstaat nog niet helemaal overboord gegooid. En toch komen overal ter wereld al mensen in de verdrukking.
Mm-hmm.
Wat maakt het nog meer aandacht leggen op rechtsstaat, daar nog meer in vertragen? Wat maakt het uit? Wat kan het voor verschil maken?
Ja, ik zie voortdurend die rechtsstaat benoemd worden in termen als vertragen en het pleiten voor de rechtsstaat wordt ook heel vaak gezien. Ja, je wilt je vrijheden niet kwijt of iets dergelijks. Het enige wat je zegt is, let erop dat niet grote groepen mensen de dupe gaan worden van de neiging van de macht om het recht opzij te zetten. En ik zie nu allerlei mensen die het goed voor hebben met klimaat. Klimaatactivisten zeggen, weet je wat, weg met de democratische rechtsstaat. Ik vind het hartstikke sympathiek. Hartstikke sympathiek. Maar wat je in feite zegt, geef alle macht maar aan de macht. En ik denk dat
alleen aan de goede macht, in hun ogen de goede macht.
Ja,
zeg maar.
Die is ik weet helemaal niet wie dat
precies
is.
Maar dat is wat dan. Ja.
Ja. Dat pakt volgens mij gewoon echt nooit goed uit. Kijk, er zijn allerlei verschillende vormen van kritiek mogelijk op dat rechtsstatelijke denken. Vanuit Marxisme bijvoorbeeld is er vanuit gezegd van ja, individuele rechten, dit is uitwas van het kapitalisme. Je hebt de traditie van Foucault, die zegt macht en recht vallen altijd samen, want nou, bijvoorbeeld de politie doet niets anders dan de belangen van de machtigen, het establishment dienen. Dus er is geen verschil tussen macht en recht. Dat zie ik af en toe nu ook opkomen. En dat is een makkelijke manier ook om je van dat rechtsdenken af te wenden. Om te zeggen, ja, het is toch allemaal één pot nat. Ik geloof daar helemaal niet in. Ik geloof echt in de traditie van rechtsdenken als een uiting geven aan het streven naar rechtvaardigheid. En ik geloof dat rechtvaardigheid een deugd is die ter wereld iedereen wel met elkaar deelt als belangrijke waarde. En ik vind het gevaarlijk om dat denken over rechtvaardigheid en hoe je dingen rechtvaardig kunt afwegen, om dat opzij te zetten. Dus als je gaat zeggen, ja, zoals jij nu zegt, van dit is een vorm van vertraging. Nee, het is geen vorm van vertraging. Het is een vorm van denken vanuit rechtvaardigheid. En ik vond een boek over het crisisdenken in de 20e eeuw, waarbij in de kringen van het leger is gewaarschuwd tegen te grote nadruk op dat crisisdenken. Want er werd gezegd van ja, je holt zoiets uit aan waarborgen en aan democratische rechtsstaat. Want het crisisdenken is natuurlijk niet nieuw. Dat is er altijd al. Maar het is steeds meer. Er wordt steeds vaker naar de overheid gekeken als de instantie die dat allemaal maar moet oplossen voor ons. En de reactie daarop is dat de overheid zegt, weet je wat, dan gaan we ook even vaart maken. En schaffen we de rest af.
Nog één keer in het verlengde dan van Sophie. Het kan dan zo zijn, als ik jou goed begrijp, en ik zet het bewust wat scherp aan, dat we door vast te houden aan het fundament van die rechtsstaat, die democratische rechtsstaat, we eigenlijk ten onder gaan omdat die klimaatcrisis sneller gaat, zeg maar. Of is dat te makkelijk geformuleerd?
Of een andere crisis, ja.
Het is ontzettend veel te gemakkelijk.
Ik buig het ook. Ik buig het fout af. Het hein is af.
Nee, maar ik vind het zo'n karikatuur van een nieuw soort machtdenken. Alsof je dingen niet tegelijkertijd. Daarom zeg ik al, het is alsof we maar één ding tegelijkertijd in ons hoofd kunnen hebben. Van ja, nee, we doen nu even klimaat, dus we doen de rest maar niet. Je kunt het toch allebei tegelijkertijd doen als je.
Ja, maar dat is dus niet de vraag. Of dat inderdaad, als we dus de dingen klimaatcrisis en democratische rechtsstaat tegelijk willen doen. En we hebben die klimaatcrisis en we hebben die democratische rechtsstaat. En dat willen we tegelijk. Kan dat tegelijk? Vanuit de principes van zo'n democratische rechtsstaat de klimaatcrisis zodanig adresseren dat wereldwijd niet miljoenen, miljarden mensen daar steeds meer last van gaan krijgen.
Nou ja, dan moet je even kijken naar de. Je moet je maar even andersom draaien. Goed, hoe gaan we die klimaatcrisis dan oplossen? En dan begin ik even over de Great Reset, want het is toch wel een heel grappig voorbeeld. Het World Economic Forum zegt van, geef ons al je data. Bovendien zitten er allemaal bedrijven en horen erbij die technologische infrastructuur en alle data toch al in huis hebben.
Dat zijn die 75 wijze mensen waar je het net over had.
Dat zijn die 75 rijkste mensen die zeggen, wij hebben alle data, we hebben technologische infrastructuur om dat allemaal te analyseren en wij bepalen dan wel welke kant het op moet. Vertrouw ons, wij hebben de macht, maar jullie hebben toch die democratische rechtsstaat afgeschaft, dus die macht die is nu bij ons. Die technologie die doet dat superieur, want dat is nu eenmaal wat technologie kan. Die is veel slimmer dan welk mens dan ook. Dus die gaat dat feilloos voor jullie oplossen. Vertrouw ons, wij regelen dit. En ga maar gerust
slapen. Ga rustig slapen, ja.
Daar komt het eigenlijk op neer wat je zegt. Mm-hmm. En dan denk ik, er is inmiddels al wel zoveel onderzoek gedaan naar problemen op het gebied van de meest bekende zijn discriminatie door technologie. Het feit dat technologie natuurlijk niet ieders belang even goed in het oog houdt. Het feit dat data een hele vertekende perspectief op de werkelijkheid bieden, enzovoort, enzovoort. Er is zoveel onderzoek. Maar ik zeg, doe een beetje voorzichtig aan met dit soort praktijken. Nou, we hebben hier toeslagenaffaire gehad. We hebben Syrië in rechtszaak waar ik zelf bij betrokken ben geweest gehad. Het wordt verschrikkelijk overschat wat daar allemaal mee kan. Maar dat is precies de reden waarom ik in dit essay die twee aan elkaar heb gekoppeld. Want ik heb echt sympathie voor dat klimaatactivisme dat zegt van dit is heel belangrijk. Ik bedoel, ik douche tegenwoordig zelf ook niet meer en ik eet ook geen vlees meer. Dus ik denk hartstikke mee. Maar ik denk wel, wat je gaat doen is zeggen, we geven de macht aan de macht. En die macht, dat zijn tegenwoordig een aantal mensen die technologie in huis hebben. Komen. En dan zal het alvast vanzelf goed komen. En dan denk ik, kijk even achterom naar de geschiedenis en vraag je af of dit een verstandige analyse is.
Ja.
Het klinkt als vrij eng, wat je beschrijft natuurlijk over het World Economic Forum zo. En tegelijkertijd denk ik, ja, wij met de rechtsstaat, wij stuntelen ook maar een beetje voor. De politie wordt natuurlijk sinds corona een beetje overspoeld door alle demonstraties. Mm-hmm. Daarvoor heeft nog, Van der Laan een manifest laten of een handleiding laten maken om nog eens uit te leggen aan iedereen, of uit te laten leggen hoe we er eigenlijk mee om moeten gaan, gebaseerd op de rechtsstaat.
Je bedoelt de voormalig burgemeester, denk ik.
Ik bedoel inderdaad voormalig burgemeester Ebert van der Laan. En nu zie je af en toe gesprekken op gang komen van, ook naar aanleiding van klimaatdemonstratie, boerendemonstratie. Hoe doen we dat eigenlijk en wat zijn eigenlijk de regels? En kunnen we ons daar wel altijd aan houden? Ik bedoel, zijn we ook met de rechtsstaat onder de arm wel in staat om rechtvaardig te handelen als uitvoeringsorganisatie?
Nou ja, maar dat is altijd het probleem. Je hebt een ideaal en je hebt de praktijk. En ik zei al, die rechtsstaat staat altijd onder druk, omdat er aan alle kanten iedereen daar tegenaan aan de duwen is. Maar het gaat er maar om dat je zegt een bepaald streven naar rechtvaardigheid. Ik heb een hele lijstje van principes van die rechtsstaat. Het hebben van heldere regels bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, die heldere regels heb je al niet meer als die regels in systemen zitten waarvan je niet meer weet wat de regels zijn. Toegang tot de rechter heb je ook niks aan als alles besloten wordt door uitvoeringsorganisaties, als Trias Politica gaat schuiven. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel op het gebied van het recht momenteel, dat je denk ik toch wel weer terug zou moeten naar een soort onderliggend ideaal van rechtvaardigheid. Ja, wat waren we nou eigenlijk precies aan het doen? Waarom hebben we die principes opgesteld? Die veranderen misschien wel omdat de wereld heel erg verandert en de praktijk verandert. En dat merkt iedere organisatie, niet alleen de politie. Iedereen merkt natuurlijk dat dingen veranderen. Maar dat wil juist zeggen, en dat geldt misschien ook voor het politieleiderschap, dat je teruggaat en zegt, wat waren wij nou eigenlijk aan het doen? En je kunt wel zeggen, we hebben het ontzettend moeilijk, want er staan zoveel demonstranten op straat en ze zijn het allemaal met elkaar oneens. Ja, dat is precies wat het kenmerk is van een democratie, denk ik. Dat iedereen met elkaar oneens is.
Lastig ook met zo'n klimaatcrisis?
Heel erg lastig allemaal. Maar ik denk dat een van de taken van de politie toch ook wel is om het recht te bedienen. En vanuit een bepaald soort overtuiging van rechtvaardigheid. Ik heb laatst teruggegrepen naar een stuk wat ik 15 jaar geleden of zo schreef over betrouwbaarheid van overheidsorganisaties en instanties en degenen die daarin werken. En toen had ik net te maken gehad, of ik had gesproken met studenten van de UvA, die hadden de zaak Fred Spijkers onderzocht. Dat was klokkenluider. En die klokkenluider is in Nederland verschrikkelijk tegengewerkt door werkelijk allerlei ambtenaren en opsporingsorganisaties. En dat heeft de burger niet veel moed gegeven. De macht van de staat die zomaar over het individu heen rolt. En die studenten kwamen toen met een lijst en die zeiden, eigenlijk moet iedereen die werkt bij de staat, in de staatsdienst, zich doordrongen zijn van zijn of haar natuurlijke plichten. En dat gaat ver uit boven je functieomschrijving. En zij zeiden toen, en dat heeft diepe indruk op mij gemaakt, dat de studenten ermee kwamen, je moet voorkomen onrecht te begaan, los van de opdrachten die je functie opleggen. Ik heb heel veel sympathie voor dat standpunt. Het is een soort natuurrechtelijk standpunt waarvan je zegt dat het gebod van rechtvaardigheid dienen is hoger dan de positieve wet. En dat maakt het wel ongrijpbaar natuurlijk, want je kunt dat niet van tevoren vastleggen. Maar het is denk ik voor een politieorganisatie van groot belang. En dat is precies de reden waarom ik zeg, dat moet je in ieder geval overeind zien te houden.
Ja.
Dat op zijn minst.
En als we dus in een tijd leven, zoals jij ook in deze podcast uitlegt en ook in je essay beschrijft, van druk op de rechtsstaat vanuit de verleiding van technologie en de zoveelste crisis, in dit geval de klimaatcrisis. En jij een politiek zit die daardoor genegen is om die rechtsstaat opzij te schuiven. Dan lijkt het alsof je zegt tegen een organisatie die als motto heeft waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat, dat ook met trots kan uiten. Ja, hier ligt een rol ook voor de politie dan, in die dreiging, in dat spannende moment waar we nu, als ik jouw essay goed begrijp, nu in zitten. Begrijp ik dat goed?
Ja, ik denk dat je daar heel erg van doordrongen moet zijn en dat je ook moet begrijpen dat die technologie niet vanzelf vanuit een soort Deus ex machina, een god die in die machine zit, vanzelf rechtvaardig is. Je ziet nu, en de staatssecretaris heeft op het moment een plan liggen om publieke waarden te incorporeren in die hele technologische systemen. Dat is een nobel streven, maar het is best lastig omdat je niet weet welke waarden, omdat er verschil van mening is over waarden in een maatschappij. Niet iedereen is met elkaar eens, niet iedereen is met elkaar eens over de prioritering daarvan. Dus het blijft een politiek gesprek in een maatschappij van wat willen we nou eigenlijk precies? En dat is in ultieme zin een rechtvaardigheidsgesprek. En daarvan zou de politie zich ook doordrongen moeten zijn. En ik ben heel erg bang dat als je zegt, we hebben nu even haast en we hebben te veel haast om na te denken, dat je dat besef kwijtraakt.
En is dat doordrongen dan ook in relatie tot een politiek die wellicht nog gehaaster is? En dat je zegt, een politie heeft in die zin ook een soort borgende functie voor die rechtsstaat.
Ja, zeker.
En dat vraagt ook een bepaald soort leiderschap,
ja,
richting overheid, politiek.
Ja, en een zekere standvastigheid.
Vastigheid, ja.
Ja.
Een van de dingen die je ook eerder benoemde al in het interview is, er gaat ook te veel macht naar de uitvoerder, naar de uitvoeringsorganisatie. De politie is ook zo'n uitvoeringsorganisatie.
Mm-hmm.
En daartegenover staat dat de politie ondergeschikt is aan het bevoegd gezag. Dus we zijn waakzaam en dienstbaar aan de waarde van de rechtsstaat, maar wel in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Dus als we dat laatste loslaten, als we tegenspraak gaan bieden, wellicht aan de politiek of aan het bevoegd gezag die de rechtsstaat wat naast zich neerlegt, trekken we dan ook niet juist te veel macht naar ons toe?
Er zitten altijd dilemma's in situaties.
Het gezag is in principe gekozen voor een deel.
Ja.
En wij natuurlijk niet.
Nee. En het laatste wat je wilt is in een politiestaat belanden vanuit de rechtsstaat.
Dat zou nog erger zijn.
Dat zou nog erger zijn. Kijk, er verschuift iets in die trias politica, doordat er heel veel meer macht gaat in de richting van de uitvoering, omdat eigenlijk het parlement te weinig verstand heeft van technologie die wordt ingezet. De rechterlijke macht het ook al niet meer kan bijbenen, al was het maar uit overbelastheid. En ook gebrek aan deskundigheid. Dus het gaat veel in de richting van de uitvoering. Maar daarmee gaat ook nog eens een keer heel veel in de richting van private bedrijven die technologie maken.
Mm-hmm.
Dus dat geldt ook voor de politie, dat politie gebruik maakt van allerlei spul waar je misschien ook niet meer helemaal zicht over hebt. Ik merk dat ik ben af en toe met dit boek in boekhandels en dan komen er heel veel IT'ers naar mij toe, ook bij congressen trouwens. Het zijn met name de softwareontwikkelaars en systeemontwerpers die mij vragen om dit heel erg vol te houden, dit onderwerp. Want die zeggen, wij krijgen macht die we helemaal niet willen hebben. Die hebben we nooit toebedeeld gekregen, maar op een of andere manier zijn we nu gedrag aan het normeren en aan het reguleren, aan het sturen, waar we geen bevoegdheid voor hebben en we willen het niet.
Dus ze zijn politieagenten geworden.
Ze zijn politieagenten geworden. Dat willen ze niet. Dat kunnen ze ook niet dragen. Dus ze komen echt af en toe haast wanhopige ideeërs mij smeken om het hierover te hebben. Dus het is ook niet alleen meer de politie of de uitvoeringsorganisaties die macht hebben, maar die is eigenlijk buiten de staat gevloeid, weggevloeid naar de private sector toe. Dus daar zit de politie ook in een hele rare situatie tussen. Plus al de druk van criminaliteit met allemaal leuke technologische middelen die ook niet meer te pareren zijn door de politie. Dus je snapt aan alle kanten de problemen. En ik ben een soort naïeve academicus. Ik denk, er gebeurt zoveel op het gebied van dat recht en het bestuur wat ingrijpend aan het veranderen is, dat het op zijn minst handig zou zijn om het een beetje te begrijpen waar die problemen zitten voordat je ze gaat oplossen. Ik denk dat we nu voortdurend bezig zijn om de volgorde om te draaien. Eerst problemen willen oplossen en dan pas de vraag stellen, wat is er eigenlijk aan de hand? Dat geldt ook voor de inzet van technologie. Dat allerlei oplossingen belooft zonder dat je je afvraagt, ja, maar wat gebeurt er nou precies?
En deze dreiging zou dus betekenen, in het verlengde van de vraag van Sophie, dat de politie ook naar de politiek toe, ook al is dat haar gezag, een meer appellerende, vasthoudende, beschermende rol richting de rechtsstaat zou moeten innemen als de situatie zich als zodanig voordoen. Bijvoorbeeld in relatie tot demonstratierecht, wat ik noem maar even een actuele casus, maar er zijn ook andere voorbeelden als het gaat om inzet van bijvoorbeeld meer digitale middelen, et cetera. Het vraagt een soort eigen zelfstandig kritisch denken.
Nou ja, daarom vond ik die bijeenkomst in de Rode Hoed ook zo belangrijk, omdat de politie daar liet zien wat het dilemma is.
Dat publiekelijk besprak in een vorm dat, van parlement.
Ja, en dat vond ik heel verstandig, want in feite laat je dan aan de politiek zien van kijk, wij hebben weliswaar deze taak, maar we kunnen hem eigenlijk niet meer uitvoeren op deze manier. Dus nu moeten jullie iets doen om te zorgen dat we ofwel andere taak krijgen of meer middelen of wat dan ook.
We laten zien dat we uit het pak van de rechtsstaat barsten.
Ja. Ja. En dat is ook wel een beetje mijn teleurstelling in de journalistiek en het maatschappelijk debat. Dat we kennelijk niet in staat zijn om naar deze hele nieuwe situatie die we hebben te kijken en te denken van ja, er verschuift van alles en verandert van alles. Dat is prima. Misschien moeten we sommige principes laten vallen. Misschien moeten we sommige verwachtingen laten vallen. Misschien moet de staat niet meer alle problemen voor ons hoeven op te lossen. Dat kan ook, hè, dat je zegt, de problemen zijn zo groot dat nou, dan moet iedereen zichzelf maar mee redden. Ik denk dat het altijd verstandig is om dat maar eens even op tafel te leggen.
En te bespreken.
En ik merk dat mensen tegen mij zeggen, ja, dat is een zwakte bot van jou, je komt niet met een oplossing. Ik denk, ja, maar weet je, het is zo'n ongelooflijk populistische opmerkingen die je nu tegen mij maakt. Je denkt dat ik de dictator ben geworden die met oplossingen komt.
Alsof Maxime Februari de macht heeft.
Red ons, Maxime. Ja. Red ons.
Ik zag dat nu weer in een bespreking ergens staan. En ja, je moet echt eerst snappen wat het probleem is. En ik denk het gezamenlijk snappen van het probleem is al een deel van de oplossing. En ik denk dat het de politie ook voor een stuk zou ontlasten. Ja. Als de politiek ervan doordrongen is wat er gebeurt.
Afrondende vraag of wellicht vragen, maar je lijkt op het laatst dan ook, hier nu in relatie tot de politie, maar ik denk dat je het kunt verbreden, iets te zeggen over wat voor leiderschap hier gevraagd wordt. Wat voor eigenschappen we aan publieke leiders in dit vraagstuk, in deze wereld, vragen nodig hebben. Welke woorden zou jij daaraan geven?
Nou, ik vond die woorden van die studenten die lang geleden daarmee kwamen echt wel heel erg mooi. Je moet voortdurend blijven kijken naar je eigen natuurlijke plichten die je niet alleen hebt uit hoofde van je functie, maar ook uit hoofde van het feit dat je een mens bent in de samenleving. Normale morele plichten, maar die je meeneemt naar je werk en dat daar geen scheidslijn tussen zit. Ik zie mensen wel vaak ene set van overtuigingen hebben in hun privéleven en andere in hun werkzaam leven.
Geen scheidslijn tussen mens en professie.
In dit opzicht niet in ieder geval je wel van doordrongen zijn dat je, zeker als je binnen de staat een functie vervult, daar toch een aantal stappen achteruit moet doen en niet alleen maar naar je eigen organisatie kijken, het belang van je eigen organisatie of kleiner nog het belang van je eigen baan. Maar proberen het vanaf wat grotere afstand te zien en te kijken hoe hangt dit allemaal samen en hoe krijgen we die maatschappij een beetje prettig ergens de juiste kant op. En proberen daar een rol in te spelen.
Best een grote taak.
Voor leiders.
Ja, maar je bent niet voor niks leider geworden natuurlijk. Daar mag je wel wat voor doen.
En daar kunt u het mee doen.
Dankjewel.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast meer willen weten over de rol van data bij politiewerk, dan hebben onze collega's van de Politieacademie podcast een interessante aflevering gemaakt. Criminaliteit voorspellen aan de hand van data. Je vindt deze aflevering in al je favoriete podcast apps. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen of opmerkingen hebben, dan kun je deze mailen naar politieleiderschap@politieacademie.nl. Bedankt voor het luisteren.